Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de kerkraad heet u allen van harte welkom op deze zondag 12 april hier in de Open Haven. En ook een welkom aan een ieder die nu of op een later moment deze dienst met ons meeluistert of bekijkt. Voorganger in dienst, die wordt uitgevoerd onder de verantwoording van de kerkraad, is de heer André Verschoor. Het orgel wordt bespeeld door Kees van Garderen en de ambtsdragers deze morgen zijn Ina Basting als diaken en ik ben Ad Stoffels ouderling. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Hospice Save Vlaanderen en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Zondag 19 april gaat hier voor in de Open Haven dominee Wim van den Hoek met de medewerking van een gospelkoor. En deze dienst die begint eveneens om 10 uur. En de bloemen uit deze dienst die gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Van Hee, Ledelplein 18, appartement 306. En met onze felicitaties naar de familie Horste Damen, de Munten, 46, die afgelopen week mochten vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Na afloop van deze dienst bent u welkom voor koffie, voor ontmoeting met koffie, thee of frits hier in het kerkcentrum. En er is nog iets lekkers bij. Tevens zal er dan de gemeentevergadering plaatsvinden waarin uitleg wordt gegeven waarom en hoe de kerkenraad heeft gekozen voor een kandidaat kerkelijk werker, de heer Verschoor. En waarna daarover stemming zal plaatsvinden. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en een gezegende dienst toe, die we willen beginnen, zo mogelijk staande, met het openingslied 287, vers 1, 2 en 5, rond het licht dat leven doet.
Thank you. We worden een moment stil voor de ontmoeting met God. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, fijn om in jullie midden te mogen zijn op deze tweede zondag na Pasen. Quasimodo Geniti heet deze zondag. Dat is de traditionele naam, als pasgeboren kinderen. Ook wel bekend als beloken Pasen of het afgesloten Pasen. En als u daar nou de klokkenluider van de Notre Dame in hoort, dan klopt dat. Want in de legende is hij op deze dag achtergebleven in de kerk en heeft daar de naam Quasimodo gekregen. Vandaag lezen wij over de verschijning van Jezus in het midden van de leerlingen. Maar één van hen, Thomas, was er niet bij. Daar gaan we bij stilstaan. Jezus in ons midden, dat zet dan wel aan tot het loven en danken. En de psalm van de zondag past daar uitstekend bij, psalm 111. Een psalm die begint met een halleluja en dan onmiddellijk gevolgd wordt door een lofzegging en dankzegging. Als enkeling, maar ook als gemeenschap. De opgestane Heer centraal in de gemeenschap, in onze samenkomsten. 22 letters van het alfabet lang. Zal u deze psalm lezen? En dat doe ik uit de psalmen van de vroege kerk. U wil ik loven, Heer, met heel mijn hart, in de raad van de oprechten en in de samenkomst. Groot zijn de werken van de Heer, uitgekozen zoals Hij wil. Zijn daden spreken van zijn pracht. Zijn rechtvaardigheid duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij maakt zijn wonderdaden tot een gedenkteken. Genadig en barmhartig is de Heer. Hij geeft voedsel aan wie hem vrezen. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. De kracht van zijn daden maakt hij bekend aan zijn volk. Om hun erfdeel van een natiën te geven. Waarachtig en rechtvaardig is het werk van zijn handen. Uit al zijn geboden blijkt zijn trouw. Ze staan voor altijd en eeuwig vast, tot stand gebracht in waarheid en oprechtheid. Hij zendt zijn volk verlossing. Hij sloot voor een eeuwig verbond. Heilig en vreeswekkend is zijn naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Goed inzicht is er voor allen die hiernaar handelen. Zijn lof duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van deze psalm gaan wij zingen de eerste drie versen. Psalm 111. Thank you. Wij roepen God aan voor de nood van de wereld. Direct aansluitend zingen wij dan ons Gloria-lied, lied 305. En wij bidden het Heer ontferm u het antwoord in 3 blokken mee. De organist zal ons daarbij begeleiden. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, daar waar u verschijnt, zegt u mensen uw vrede toe. Wij zien uw wonden in een gebroken wereld die niet aan vrede toe lijkt te zijn. Opgeschrikt door alles vernietigende woorden, lijkt het zwijgen van wapens stilte voor de storm. Daarom bidden wij u zingend toe. Daar waar u verschijnt, breekt u door gesloten deuren heen. Wij zien niet wat er gebeurt in vergaderkamers en situation rooms, waar over mensenlevens wordt beschikt. Wij zien het lijden van zoveel door het streven naar eigen gewin en zelfverheerlijking van autoritaire leiders en besturen. Daarom bidden wij u zingend toe. Daar waar u verschijnt, nodigt u uit uw wonden aan te raken. Wij zien onaantastbaarheid en onschendbaarheid van de groten en rijken op deze wereld die vooral dienstbaar zijn aan zichzelf. Wij voelen aan dat de prijs wordt betaald door mensen voor wie iedere cent telt en die moeten vechten voor hun dagelijks voedsel. En daarom bidden wij u zingend toe. Voor wij uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij om Gods onmisbare hulp bij het verstaan van zijn woord. Laten we bidden. Barmhartige God, laat uw licht opgaan. Overal waar lijden en beproeving ons levensgeluk verduisteren. Wek nieuwe hoop in ons door Jezus, de levende, wiens woord wij willen horen en wiens geest bezit van ons neemt in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen. De eerste schriftlezing uit het Oude Testament is uit het boek Genesis, het tweede hoofdstuk, de versen 4 tot en met 7.
Genesis 2, vers 4 tot en met 7. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo werden ze geschapen, in de tijd dat de Heer God aarde en hemel maakte. Dan groeide er op de aarde nog geen enkele struik en er was er geen enkel gewas opgeschoten. Want de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte de Heer God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. En zingen wij nu lied 644, de versen 1, 2, 3 en 5.
De tweede schriftlezing is uit Johannes 20, de versen 19 tot 31. Het is het vervolg op het gedeelte wat wellicht op de paasochtend hier ook gelezen is. Het gedeelte dat op de eerste dag van de week Maria van Magdala als eerste vrouw bij het graf van Jezus komt en ontdekt dat het leeg is. En op diezelfde avond gaat dan de Bijbelvertelling van vandaag verder. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Judeërs hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Tot zover de lezing. Lof zij u Christus. Halleluja. Wij gaan nu kijken naar een videofragment. Voor de mensen die thuis kijken, daarvoor gaat het beeld even op zwart. Maar maakt u zich niet ongerust. Met een minuut of 5 komen wij bij u terug. Er wordt ons om geduld gevraagd. Door de techniek. Dat hebben we. Uiteraard. Ik zie vertwijfeling. Ja. Dan gaan wij dat overslaan. En dan nodig ik u uit om te kijken of u dat thuis misschien zelf kunt vinden. Het is Sela, raak mijn wonden aan. Een prachtig lied op een van hun laatste albums. Misschien wel hun laatste album. En nou ja, dat gaat eigenlijk ook over dit Bijbelgedeelte. Dus vandaar dat ik dat u graag had laten horen. Maar het lukt niet. We kunnen nog even kijken. Want er wordt nu nog meegekeken, zie ik. Nee, het gaat niet lukken. Oké. Dan tot zover. Dan zijn de mensen thuis ook weer eerder terug dan wij dachten. Na de uitleg en verkondiging is er dan eerst orgelspel. En daarna willen wij zo mogelijk staande ons geloof belijden met het zingen van lied 340b, de apostolische geloofsbelijdenis. Een van de 12 was er niet bij toen Jezus kwam. Raak mijn wonden aan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste mensen. De Italiaanse schilder Caravaggio staat bekend om zijn extreme gebruik van licht en donker, waarmee hij een bijna dramatisch, theatraal effect weet te bereiken in zijn schilderijen. Een van zijn bekendste werken is het schilderij De Ongelovige Thomas uit het begin van de 17e eeuw. Een schilderij dat wereldberoemd is vanwege dat rauwe realisme wat hem ook zo tekent. En op dit schilderij steekt Thomas zijn vinger fysiek in de wond van Jezus. En hij prikt haast door het schilderdoek heen, zou je kunnen zeggen. Op dat schilderij staan overigens nog 2 leerlingen van Jezus. In de kunstgeschiedenis worden hier meestal Petrus en Johannes ingezien. Wat Caravaggio ook heel treffend heeft geschilderd is de blik waarmee niet alleen Thomas, maar ook de andere 2 discipelen onderzoeken, als het ware als anatomiestudenten de wond van Jezus zij inkijken. En als de blik van Thomas op dat schilderij nu iets van zijn ongelovigheid weer zou moeten geven, dan lijken mij die andere twee leerlingen op zijn minst net zo ongelovig te zijn geweest. De afgelopen week heb ik wat geworsteld met Thomas. En nou niet zozeer met Thomas zelf, maar wel met zijn bijnaam die hij in de loop van de geschiedenis heeft gekregen. De ongelovige. Hij spreekwoordelijk zelfs, de ongelovige Thomas. Want dat is nogal een bijnaam voor een van de 12 leerlingen van Jezus. En dat allemaal naar aanleiding van dat ene vers uit het evangelie van Johannes. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven. Eerst voelen en dan geloven, zou ik haast zeggen. Geloven was in de tijd van de Bijbel veel meer een zaak van het hart dan van het hoofd. Geloven betekende op God vertrouwen. Vertrouwen op zijn hulp en zijn bijstand. Wees maar niet bang. Wees niet bevreesd. Uw geloof, uw vertrouwen heeft u gered, zei Jezus tegen de bloedvloeiende vrouw. En ze was genezen. Ze had er fiducie in, zou je kunnen zeggen. Ze had er vertrouwen in dat alleen het aanraken van de mantel van Jezus genoeg zou zijn om genezen te worden. En zo gebeurde het ook. Geloven betekende in de tijd van Jezus ook trouw zijn aan de relatie met God, toegewijd zijn aan zijn verbond en de afspraken die aan dat verbond ten grondslag liggen met hart en ziel naleven. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben en uw naaste als uzelf. Geloven, dat betekende en betekent nog steeds trouw zijn aan deze twee relaties. God liefhebben en liefhebben wat God lief heeft. Geloven is in deze zin ook helemaal geen zaak van het hoofd, van het weten, rationeel, maar van het hart. Je hart volgen, Jezus volgen, navolgen door in zijn voetspoor te gaan. Zijn boodschap van naastenliefde, zorg voor mensen in de marge van de samenleving, aan de rand van het bestaan, die boodschap ook levend houden. En op die weg volgde Thomas Jezus. En hij was zelfs bereid om samen met hem voor dat ideaal te sterven, lezen we elders in het Johannesevangelie. Maar Thomas heeft Jezus zien sterven aan het kruis. Hoe kan hij anders weten van de speerpunt in de zij van Jezus, als hij er niet bij was geweest? Zijn vertrouwen, zijn hoop, zijn richting aanwijzen van het leven, die hij zo hartstochtelijk had gevolgd, die waren met Jezus het graf ingedragen. Hij kon de marteldood van Jezus niet rijmen met God. Wat hij gezien had, paste niet in zijn plaatje van een God die mensen en de wereld lief heeft. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook wel eens moeite mee heb. Als ik de verwoestende, soms mensonterende beelden op televisie zie. Thomas, tweeling, van 2 in 1 is zijn naam en ik herken mij in hemzelf, zijn vertwijfeling, zijn geloofsaanvechting. De rouwende Thomas, de verdrietige, de teleurgestelde Thomas, met zelfverwijten wellicht. De eenzame Thomas, de afwezige. Daar heb ik allemaal beelden bij. Maar niet de ongelovige Thomas, als ik andere teksten over hem in de evangelie lees. Kritisch, soms. Twijfelend, wie niet. Maar hier was hij vooral afwezig. De afwezige Thomas. Misschien is dat wel het enige dat we echt over hem kunnen zeggen. Thomas was afwezig op het moment dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen en in hun midden kwam staan. Het is de eerste dag van de week. Evangelie van Johannes schetst aan het begin en aan het eind een scheppingsverhaal. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dat is de indrukwekkende opening van het evangelie volgens Johannes. En nu op de eerste dag van de week gaat Maria van Magdala naar het graf van Jezus. Ze herkent in hem niet, maar ze ziet in hem de tuinman. De nieuwe Adam in het paradijs. De tuinman die ze pas herkent als haar Heer op het moment dat hij haar naam noemt, maar hem niet vast mag houden. De tuinman die op de eerste dag van de week aan zijn leerlingen, aan de leerlingen van Jezus verschijnt, vrede over hen uitspreekt, zijn wonden laat zien en de Heilige Geest over hen uitblaast. Genesis 2 gebeurt opnieuw. De geest die leven geeft, de vernieuwing van de mensheid door de nieuwe Adam. De opstandingskracht van de levendmakende geest. Opgesloten zaten ze die 12. Achter gesloten deuren. Bang voor de Judeërs die het misschien ook op hun leven gemunt zouden hebben. Beschaamd dat ze hun vriend zo in de steek hebben gelaten. Nou ja, Maria die heeft dan wel gezegd dat ze hem gezien heeft. Maar ze zijn dan misschien ook nu wel bang geworden om door Jezus aangesproken te worden op hun lafhartige gedrag. Ze sluiten zichzelf op. Achter slot en grendel willen misschien wel geloven dat hij leeft, maar zijn wel bang dat het falen van hun vriendschap door Jezus ter sprake zou worden gebracht. We zouden ons op die manier ook af kunnen vragen wat er bij ons allemaal op tafel ligt. Wat kan er ter sprake komen bij u, bij jou, bij mij, als Jezus verschijnt? Sluiten we ons soms ook niet op achter de gesloten deuren van ons hart, bang dat Jezus doorbreekt en daar eens flink gaat vroeten in ons verleden? Een verleden waar we hem ook zo vaak hebben verloochend, hebben in de steek gelaten. Niet hebben geantwoord aan zijn liefde voor ons. Maar Jezus kent geen gesloten deuren. En evenmin geloof ik dat hij een gesloten hart kent. Als het nodig is, breekt hij door alle menselijke grenzen heen en kunnen we hem niet buiten houden. Zo positioneert hij zich in het midden van de 12. Hij plaatst zich weer centraal, het middelpunt van hun roeping, hun zending, hun opdracht. En het eerste dat hij dan doet, dat is niet dat hij hen aanspreekt op hun afvalligheid. Nee, hij wenst hun vrede. Als hij in het midden staat, dan krijgt alles een andere plaats, een nieuwe plaats. Ik wens jullie vrede. Mijn shalom, zegt Jezus. En dat is zoveel meer, dat gaat zoveel verder dan geen oorlog en geen haat. Als Christus ons zijn vrede wenst, dan wenst hij ons harmonie. Waar niets meer in de weg staat tussen God en mensen, tussen God en schepping. Als we vrede hebben, hoeven we geen angst te hebben. Vrede voor jou, zegt de gekruisigde. Wees niet bevreesd, zie maar. Het zijn mijn wonden, het is mijn pijn. En hij laat de littekens van zijn lijden zien. Ik wens jullie vrede. In zijn boek Raak de wonden aan vertelt de Tsjechische priester en schrijver Thomas Halek over het zien van de wonden van Jezus, de wonden van God. Op bezoek in India, in Madras, las hij de tekst van vandaag voor in de kathedraal die op het graf van de apostel Thomas is gebouwd. Thomas is na zijn zending naar India gegaan en vormde daar de basis voor het lokale christendom. En na zijn bezoek aan de kathedraal gaat Halik naar een plaatselijk katholiek weeshuis. En wat hij daar zag, was zoveel pijn, was zoveel leed, dat hij als het ware recht in de wonden van Jezus keek. Hij kon daar letterlijk de wonden van de wereld aanraken en besefte dat dit ook de wonden van Jezus waren. Zichtbaar, tastbaar, nog steeds aanwezig. Vervolgde christenen ook de pijn en het lijden van het kerkelijk lichaam van Christus zelf. Daar waren die wonden zichtbaar, voelbaar. Een klein zijstapje, maar er zijn twee kathedralen gebouwd op twee graven van apostelen. Petrus in Rome en Thomas in Madras. De logenaar en de twijfelaar. Haantje de voorste en de afwezige. De kerk van Christus is niet gebouwd op perfecte en voorbeeldige gelovigen, maar juist op mensen die het aandurven om hun geloof aan te vechten en te bevragen. Net zoals deze twee leerlingen van Jezus hebben gedaan. De avond van de eerste dag van de week waren de 12 bij elkaar. En ja, van de 12 waren ze ook nog maar met 10. Judas is om begrijpelijke redenen afwezig. Thomas misschien vanwege iets minder begrijpelijke motieven. De kleinste eerste gemeente is een gehavende, kleiner geworden club. Vertwijfeld, met tal van vragen en geloofsaanvechtingen. Misschien ook wel met vragen naar de zin van hun roeping en zending. De zin van hun bestaan. En dan gebeuren er met Thomas 3 opmerkelijke dingen. Ten eerste gingen de overige leerlingen naar hem toe. Hij hoorde erbij. Hij was een van de 12. Hij was onderdeel van het geheel. Dat je er een keertje niet bij bent, betekent niet dat jij niet bij hoort. Of bij wilt horen. Afwezig zijn betekent niet dat je definitief afscheid genomen hebt. En dus zoeken de andere leerlingen hem op. En ze vertellen hem dat de Heer aan hen is verschenen. Ze getuigen van de opgestane Heer. En de afwezige Thomas, die is die ervaring misgelopen. Dat zul je altijd zien. Gebeurt er iets bijzonders, ben jij er net niet bij. Misschien maakt u of maak jij dat zelf ook wel eens mee. Misschien zelfs op het vlak van geloof. Je was er niet bij en dan gebeurt er in de gemeente iets bijzonders. Of iemand krijgt er een prachtige geloofservaring. Waarom die ander wel? Waarom voel jij zo weinig? Het gevoel dat je het misgelopen bent. Dat had Thomas natuurlijk ook op het moment dat die andere leerlingen van Jezus hem vertellen wat er gebeurd was. Wij hebben de Heer gezien. Thomas niet. De afwezige Thomas, dat zul je altijd zien. Wat moet nou net die twijfelaar weer overkomen? Voor ons betekent dat overigens ook dat er een Thomas op ons pad kan komen. Iemand die de weg naar dit huis, om wat voor reden dan ook, niet weet te vinden of de drempel niet meer over durft. Zelf denk ik dat er heel veel Thomassen zijn. Mensen die om wat voor reden dan ook zijn afgehaakt, afwezig zijn. Maar definitief afgehaakt? Dat weet ik niet. Het tweede dat er dan met Thomas gebeurt, is dat hij het weer een kans geeft. Los van het gegeven dat in zijn antwoord wellicht zijn ongelovigheid wel doorklinkt, is de deur voor hen niet dicht. Hij staat opnieuw open om zich bij de 12 aan te sluiten. En om de metafoor van het hart dan maar te gebruiken, zijn deur staat nog steeds op een kier. Maar hij verbindt er wel voorwaarden aan. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven. De nadruk ligt hier overigens niet op zien, maar op het aanraken, het voelen. Geloven op de tast, zou ik haast zeggen. Die kritische, twijfelende Thomas, hij staat er weer voor open. Hij wil Jezus aanraken. Net zoals de menigte dat eerder wilde, lezen we in het evangelie van Lucas. Jezus aanraken omdat er een kracht van hem uitging die iedereen genas. En dan, dat is het derde opvallende dat er rond Thomas gebeurt, verschijnt de Heer voor de tweede keer. Weer zijn de leerlingen bij elkaar achter gesloten deuren, misschien wel op dezelfde plaats waar ze samen met Jezus de laatste maaltijd hadden gebruikt, het Pesachmaal. En weer verschijnt Jezus in hun midden en wenst hij hen als eerste vrede. En dan gaat Jezus volledig in op de voorwaarden die Thomas had gesteld. Thomas mag Jezus' handen en zijn zij zien en bevoelen, aanraken, betasten. Jezus komt tegemoet aan Thomas' eisen voor de ontmoeting met hem en de hereniging met de 12. Het gaat Thomas om de wonden. En eigenlijk vertelt dat de hele boodschap van de kerk. Hoe kom je van een aangevochten, betwijfeld, gewond geloof tot een belijdenis van Jezus als Heer en God? Door te kijken naar Jezus' wonden. Daar hoefde hij ze zelfs niet meer voor aan te raken. Hoe treffend Caravaggio dit moment ook aan het schildersdoek heeft toe willen vertrouwen. Het aanschouwen van de wonden is genoeg. Jezus identificeert zichzelf met alle kwetsbare, zieke, lijdende mensen. En dus zijn alle pijnlijke wonden, alle leed van de wereld en de mensheid, Christuswonden. Het brengt Thomas van de diepte van de aanvechting, de twijfel van het van twee in één zijn, naar de hoogte van een intense belijdenis. Mijn Heer, mijn God. Het is Jezus die Thomas aanraakt op de pijnlijke plaatsen, de twijfel, de aanvechting van zijn geloof. En dan volgt als slot die prachtige zaligspreking. Gelukkig zijn zij die niet geloven, die niet zien en toch geloven. Ik heb dat inderdaad wel eens om willen draaien. Gelukkig zijn zij die geloven en dan zien. Mensen die niet zien, maar door te geloven de levendmakende geest ontvangen in zijn naam. In naam van Jezus, die een gebroken wereld heel heeft gemaakt, door zelf gebroken te worden. Kijk maar naar zijn wonden. Vrede zij met jullie. Amen.
Hospice Zeeuws-Vlaanderen. Het hospice in Terneuzen is een bijna thuishuis waardoor vrijwilligers hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase. In het hospice wordt op een waardige en persoonlijke wijze omgegaan met het afscheid van het leven. Heel belangrijk hierbij is dat de gasten de regie over hun leven behouden. Met behulp van de professionele hulpverleners, vrijwilligers, familie en of mantelzorgers wordt dit gestreefd naar een zo goed mogelijke verzorging in een huiselijke leefsituatie. De collecte is aan de uitgang.
Willen we graag danken en bidden. En na een moment van stil gebed bidden wij gezamenlijk het Onze Vader. Barmhartige God, aanwezige, wij danken u dat u vandaag in ons midden was. Dat u tijd en ruimte gemaakt heeft om ons te ontmoeten. Aan te raken met een woord, een lied, een gebed. Misschien waren wij vanmorgen wel op onze voorwaarden hier. En toch kwam u ons tegemoet om in ons midden te zijn. Onze Heer, onze God, hoor ons als wij bidden. Voor deze gemeente die straks met elkaar in vergadering gaat. We bidden om uw leiding, wijsheid, eenheid voor de toekomst van uw gemeente in de Westhoek van Zeeuws-Vlaanderen. Onze Heer, onze God, hoor ons als wij bidden om uw vrede. Onze vrede gaat vaak niet verder dan een inmiddels geschonden paasbestand, een wapenstilstand of gevechtspauze. De angst van miljoenen mensen blijft. Wij zien uw wonden in Oekraïne, in Iran, Libanon. De wonden van uw vervolgde kerk wereldwijd. Wij zien mensen wanhopig handen ten hemel richten, waarin de gaten van uw lijdensspijkers zichtbaar zijn. Wij geloven dat u deze gebroken wereld heel maakt. En daarom bidden wij u om uw vrede. Onze Heer, onze God, hoor ons als wij bidden voor alle afwezigen. Mensen die de weg naar u, naar uw huis, niet meer kunnen vinden. Twijfelaars, zoekers, tastend naar houvast. Daarom bidden wij u, dat wij getuigen mogen zijn van uw opstanding en uw vrede. Een ogenblik van stilte noemen wij de mensen en de dingen die ons persoonlijk bezighouden. Verenigd in dezelfde geest, verbonden met de kerk wereldwijd, bidden wij onze Vader. Thank you. gaan we met elkaar ons slotlied zingen. Geef vrede door van hand tot hand. Wij worden de wereld ingezonden om te getuigen van de opgestane Heer, die over ons heen zijn vrede en levendmakende adem blaast. Zegen ons, onze Heer, onze God. Leg uw hand onder ons hoofd en laat ons rusten in uw handen. Laat ons kracht vinden in uw helende liefde. En mogen de glans van uw gelaat over ons lichten, bij dag en bij nacht, voor nu en altijd.